Klaver is wel echt de man standing, zeg maar. De oorlog in de fusie is over. Wie wordt nu de vaandeldrager? Toch Jesse Klaver. Maar dat hele radicaliseringsframe van GroenLinks, wat de VVD erop plakt, ja, dat is met Klaver ook wel weer ingewikkeld. Als je daar gewoon iemand hebt met wie je zo'n lange geschiedenis hebt.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek verslaggever Victor Pak. Hi Victor.
Hey Sam.
Vandaag in EW Politiek Vandaag, de terugkeer van de Jesse'ers op het Binnenhof. Hij is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Partij van de Arbeid. En kan hij toch die formatie naar zijn hand zetten? Maar nu eerst, tijd voor de headlines. Jesse Klaver is maandag gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks Partij van de Arbeid. Hij was de enige kandidaat en volgt Frans Timmermans op, die aftrad na tegenvallende verkiezingsuitslagen. Ondertussen blijft er rumoer rond de nummer 2 op de lijst, Esma Lala. Zij blijkt niet alleen te hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Tilburg, maar ook van Delft. De partij bevestigt dat bericht na de onthulling van het AD. En volgens ingewijden wordt Wouter Koolmees, topman van de NS en oud-D66-minister, waarschijnlijk de nieuwe verkenner. De officiële voordracht volgt vandaag, later op de dag, na overleg tussen de fractievoorzitters en de Kamervoorzitter Martin Bosma. Misschien is het goed om er meteen eventjes bij te zeggen, Victor, dat we deze podcast opnemen om 10:10 op dinsdag. En want later vandaag horen we dus wie daadwerkelijk de verkenner wordt.
Ja, maar de naam is al zo vaak bevestigd inmiddels dat we er wel met vertrouwen vanuit kunnen gaan dat Wouter Koolmees terugkeert aan het Binnenhof, al is het maar voor 2 weekjes.
Het is een hardnekkig gerucht, dus dan wordt het steeds geloofwaardiger. Ja, wat voor iemand is Wouter Koolmees eigenlijk?
Een heel behendig bestuurder met veel politieke ervaring, die als minister, maar ook als Kamerlid, goede banden had met eigenlijk alle partijen van links tot rechts.
Stapt hij dan?
Ja, eigenlijk wel. Een grote vriendelijke beer eigenlijk, zo kan je het wel omschrijven. Mede de sigaretjes die hij altijd rookte, zorgde ervoor dat menig kabinet nog in stand bleef. Als het ware als er weer eens crisisoverleg was. Dus het is wel iemand die goed is in het kneedwerk dat nu nodig is in een formatie. En ook iemand die nog betrekkelijk recent natuurlijk op de Haagse politiek zit. Het is niet iemand die, weet ik veel, in de jaren van Jan-Peter Balkenende of zo de dienst uitmaakte. Maar iemand die toch de laatste kabinetten Rutte meemaakte. Dat helpt denk ik ook wel. Veel spelers zijn natuurlijk wel veranderd. Maar iemand als Jesse Klaver, die kent Koolmees ook.
Ja, maar Koolmees die kende heeft dus ook misschien wel persoonlijke banden met eigenlijk de generatie politici die nu die fracties leiden. Is dat handig?
Klopt, ja.
Tijdens een verkenner? Of is verkenner gewoon, in principe kan iedereen dat?
Ja, kijk, uiteindelijk is verkenner natuurlijk ook gewoon even koffie zetten en mensen laten leeglopen onder het genot van dat bakje koffie. Dat is je werk en dan moet je goed aantekeningen maken en dat vervolgens opschrijven. Zeg maar, in die zin hadden ze ook een willekeurige bode kunnen vragen uit de Kamer. Maar het helpt natuurlijk wel voor de vertrouwensband als het iemand is die zelf zich kan verplaatsen in de dilemma's waar een fractievoorzitter voor staat, waarvan je weet dat hij een politiek gevoel heeft. Dat helpt natuurlijk wel in dat proces waarin mensen eigenlijk een hart moeten uitstorten tegenover die verkenner, zodat hij een goed beeld krijgt van wat er nou uiteindelijk mogelijk is. Want dat is waar Koolmees naartoe gaat werken, namelijk een verslag uitbrengen waaruit blijkt welke kant het op moet gaan in de kabinetsformatie. En Jet heeft daar natuurlijk een voorkeur in, die wel door dat brede midden, zoals hij al heeft gezegd. Maar voor de VVD, Dylan Jezielges, is het natuurlijk zo dat die niet met GroenLinks PvdA willen, omdat ze dat als verkiezingsbelofte heeft gemaakt. Dus daar zal Koolmees een soort weg in moeten vinden wat volgens hem de meest haalbare optie is en waar er dus een begin aan moet worden gemaakt om in de formatie.
En is het normaal of is het waarschijnlijk dat zo iemand als Koolmees dan na zijn verkennerschap doorpakt als formateur? Of kan de NS hem echt niet missen?
Nou, gezien de staat van de spoorwegen zoals we die allemaal wel kennen, zeker nu de blaadjes weer vallen, weet ik niet of het een heel verstandig idee zou zijn voor Koolmees om door te gaan. Maar je ziet het wel vaak. We kennen sinds 2012 het principe van de verkenner, omdat de koning toen geen rol meer kreeg in de formatie. hebben tegenwoordig eerst die verkenner en daarna komt er dan een informateur. Maar heel vaak is dat één en dezelfde persoon. Bijvoorbeeld bij de vorige kabinetsformatie, toen was Ronald Plasterk eerst verkenner en daarna informateur. Maar ook
en daarna bijna premier.
Daarna zelfs bijna premier, dus het kan hard gaan. Koolmees moet opletten in die zin. Al vermoed ik stiekem dat Jette gewoon... Jette wil dat natuurlijk gewoon worden. Hè? Maar dat is wel... het is een vrij gangbare route voor eventueel om van verkenner door te groeien tot informateur. We gaan zien of Koolmees dat echt gaat doen. Want dit is natuurlijk een week of twee het werk. Een informateursfase kan maanden duren. Ik weet niet hoe graag de NS hem wil lozen. Of misschien denkt de NS, nou, als we daar Koolmees hebben zitten, dan komt eindelijk wat extra geld voor de spoorwegen bij. Maar dat weet ik niet. Maar de kans is denk ik best aanwezig dat Koolmees daarna ook doorgaat als informateur.
Nou, ik kan de Twitterberichten kan ik al aftekenen. Welke vertraging van de NS is het dan? Van waar is Koolmees? Die zit ergens in een kamertje te praten. Kom ja, terug.
Ik dacht eerst andersom. Gaat Koolmees de vertragingstactieken van de NS nu ook in de politiek gebruiken? Ja. We straks zien formatie plus 5 maanden vertraging door allerhande omstandigheden.
Maar zonder Koolmees laat formatie ontsporen. Ik kan de telegraafkoppen kan ik al maken.
Ja, dat die schrijven zich vanzelf. Ja. Dus nou ja, er wacht best een ingewikkelde uitdaging voor hem natuurlijk. Omdat de optie die bijvoorbeeld de VVD als voorkeur had, hè, dat centrum rechts, die haalt maar 75 zetels. Dus D66, VVD, CDA en JA 21. Daar komt dus een zeteltje tekort voor. Ja, en dan mensen suggereren dan allerhande kleine partijen om die paar zetels over de streep te trekken. Maar bijvoorbeeld een SGP of een BBB is totaal onlogisch, omdat dat partijen zijn waar D66 eigenlijk een beetje van moet groeien. Dus dan zou je toch eerder misschien nog wel bij de ChristenUnie aangeklopt worden. Maar dan heb je wel meteen een 5-partijen-kabinet. Dat is natuurlijk ook niet zo wenselijk. Maar voor GroenLinks-PvdA, dat is ook de partij die natuurlijk voor Jette de voorkeur heeft om aan te schuiven, is het ook maar zeer de vraag of het nou aantrekkelijk is nadat je op je donder hebt gehad van de kiezer, net een nieuwe leider hebt aangesteld, om dan maar een kabinet in te stappen. Dat is ook niet per se profijtelijk.
Ja, en Koolmees is natuurlijk niet de enige. Nou ja, Koolmees is nog de waarschijnlijke aanstelling, maar Jesse Klaver is de definitieve aanstelling van de fractievoorzitter van GroenLinks Partij van de Arbeid. Verwacht?
Dit was wel te verwachten, ja. Maar de manier waarop vond ik toch ook alweer fascinerend hoe dat dan gaat. We wisten natuurlijk woensdagnacht allemaal dat Frans Timmermans zou vertrekken. En dan komt er zo'n geruchtencircuitje op gang, waarbij Klaver altijd natuurlijk de grootste kans had om het dan te worden. Maar ik vind het dan zo grappig dan bijvoorbeeld Lisa Westerveld, GroenLinks, of een ex-GroenLinks, inmiddels natuurlijk GroenLinks-PvdA, maar komt uit GroenLinks, Kamerlid uit Nijmegen. Laat weten dat ze erover nadenkt. Iemand als Marjolein Moorman, die net vanuit Amsterdam de overstap naar Den Haag heeft gemaakt, gaat de naam van rond. Esma Lala ontbreekt alweer natuurlijk totaal in het rijtje. Dus mm-hmm. Een soort wedspelletje heb je. En dan laat iemand als Moorman in de podcast die ze dan heeft met haar man, laat weten dat ze toch niet wil. En dan uiteindelijk blijkt Klaver de enige kandidaat te zijn uit de hele fractie. Nadat ook iemand als Haptamu de Hoop had laten weten in de Leeuwarder Courant dat hij Kamerlid wil blijven en geen leider van de fusie wil worden. En de grote vraag natuurlijk boven Klavers hoofd is dan, is dit de tussenpauze of is dit de nieuwe leider?
De terugkeer van de Messias. De terugkeer
zeker,
van de Messias.
De wederopstanding.
Een nieuwe dag is begonnen voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, ja, ik vind het, was het dan een beetje een staarwedstrijd van dat dit soort fractieleden elkaar aankijken en denken van nou, kan ik winnen? Kan ik het hebben? Durf ik de strijd aan te gaan?
Precies. En ik denk dat gewoon de meesten dachten, dit is nog niet mijn tijd. Alleen in de politiek is het ook zo dat sommige kansen maar één keer voorbij komen. En misschien is dat voor Klaver wel dit moment geweest. Want 2 jaar terug heeft hij natuurlijk heel duidelijk afstand gedaan van het leiderschap. Hij was leider van GroenLinks. Toen gingen die samen en toen moest er, mede door de onverwacht snelle kabinetsval, een nieuwe leider komen. En ja, toen werd er toch naar Timmermans gekeken en niet naar Klaver. Wat voor hem zelf best een hard gelag was. Want hij had wel echt de ambitie om die fusiebeweging te gaan leiden. Maar dat kreeg hij niet voor elkaar. En iedereen had natuurlijk hoge verwachtingen van Timmermans. Nou, we weten allemaal hoe dat verhaal is geëindigd. Maar nu voor Klaver lijkt het me heel ingewikkeld om die fusie die hij zelf eigenlijk, ja, hij is een soort van, het is zijn geesteskind, om dat nu te gaan leiden in een tijd waarin eigenlijk, ja, de fusie flinke tikken heeft gehad. Dan moet je dat herstel weer vormgeven en gelijktijdig dus uitstralen dat je iets nieuws bent, terwijl je ook voor zoveel mensen iets ouds bent. Ik bedoel, Klaver loopt heel lang rond in de politiek. Zijn hele leven is feitelijk politiek. En ook al is hij nog geen 40, doet dat er wel toe, denk ik, in de beleving van kiezers. Je kent dit. Je kent deze persoon al. Hoe graag die ook zegt dat hij tot die nieuwe generatie toebehoort, waar ook bijvoorbeeld Rob Jetten of Henry Bontebal, Mirjam Bikker toebehoren, zeg maar die eind 30ers, begin 40ers, die nu de dienst gaan uitmaken in Den Haag.
Ja, en hij is natuurlijk ook, zoals je zei, de meest geestelijk vader, want er zijn al heel wat soort van PvdA-scalpen zijn eraan ingeregen. Het is Ploemen, Kuiken, Timmermans. Die zijn allemaal door deze fusie heen gegaan. En er is wel één constante geweest. En dat is Klaver.
Dat klopt, ja. Maar vergeet niet dat er ook een paar GroenLinksers zijn gesneuveld in dit fusieproces. Bijvoorbeeld Bart Snels of Kauter Bouchatlik. Dus je hebt wel een paar GroenLinksers die ook zijn afgehaakt. Maar Klaver is wel echt de man standing, zeg maar. De oorlog in de fusie is over. En wie komt nu? Wie wordt nu de vaandeldrager? Toch Jesse Klaver. Dus dat is wel een interessante move, als het ware. En ik ben heel benieuwd in welke positie hij die fractie gaat manoeuvreren. Dat gaan we denk ik al heel snel zien in de formatiebesprekingen. Kiest hij voor de zijlijn of wil hij echt graag meeregeren? En dat vind ik een heel spannende keuze voor de partij. Ja, omdat je hebt net 5 zetels verloren. Je hebt je leider verloren. Die fusie, nou, echt stabiel is het niet. Ik zal niet zeggen dat het wankelt of dreigt uiteen te spatten. Dat is niet zo. Maar in een onrustige tijd, om dan een stap naar voren te zetten en in een coalitie te stappen waar je nog meer klappen krijgt, de makkelijke keuze zou in mijn optiek zijn om lekker die oppositiebankjes in te manoeuvreren. En misschien dat niet hardop te zeggen, maar wel in de besloten vertrouwelijkheid van een kop koffie met Wouter Koolmees.
Ik zat er ook nog aan te denken van wat is zoiets als dit betekent voor de formatie. Want het verwijt vanuit rechts en vooral vanuit de VVD, ook van de kiezers, is dat ze zeggen, ja, dat GroenLinks Partij van de Arbeid, dat is eigenlijk vooral GroenLinks geworden. Partij van de Arbeid was nog wel mee te werken, maar dat GroenLinks, dat is zo'n ultra-linkse radicale club is dat. En nu is Jesse Klaver toch echt een, zoals je al zegt, niet een nieuw gezicht. Een gezicht wat we al langer kennen, ook al is het een wat jongere man. Een GroenLinks puur zang.
Dat klopt. Maar de repliek die Klaver dan heeft, en die zei hij gisteren ook al, dat hij niet aan die uitsluitspelletjes mee wil doen. Maar Klaver is ook de persoon met wie de VVD onder Mark Rutte heel lang heeft geformeerd om tot een coalitie te komen. En uiteindelijk lukte dat niet in bijvoorbeeld 2017. Ook in 2021 werd er even naar Klaver gekeken. Maar Klaver is wel die persoon die toen die gesprekken heeft gedaan. Dus die gaat makkelijk dat argument counteren van, nou ja, wij zijn nu niet anders dan we toen waren. Dat zal zijn verhaal worden. En toen was er ook prima met ons te praten. Ik denk dat je Klaver moeilijk echt zo kan wegzetten als VVD zijnde. Omdat je, nou ja, de foto's kan je er allemaal bij halen. In 2017 wekenlang met hem hebt vergaderd over het formeren van een coalitie. Dus het is niet dat Klaver niet de deals of het pragmatisme heeft om er eventueel uit te komen. Dat heel ingewikkeld ligt en dat er verschillen groot zijn, dat klopt. Maar dat hele radicaliseringsframe van GroenLinks, wat de VVD erop plakt, ja, dat is met Klaver ook wel weer ingewikkeld. Als je daar gewoon iemand hebt met wie je zo'n lange geschiedenis hebt.
Jesse Klaver is dan dus overduidelijk misschien een flexibele, behendige politicus. Denk je dat hij zich flexibel heeft opgesteld toen hij hoorde dat Esma Lala ook had gesolliciteerd op burgemeesterschap van Delft?
Je zag de verbazing aan het gezicht van Lala wel af toen ze door het AD ermee werd geconfronteerd. Voor Klaver, die zal denken, nou, dat is weer een kras op het aanbeeld van Lala. Dat is vooral voor haarzelf heel vervelend. Klaver had altijd al de positie die Lala had, namelijk de nummer 2 achter Frans Timmermans. Lala was dat echt in name only. Voor haarzelf is het wel vervelend dat dit allemaal uitlekt. Uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon vertrouwelijke gesprekken die je voert of brieven die je schrijft. Het bevestigt wel het beeld dat ze echt niet op haar plaats zit. En inmiddels gun ik het haarzelf eigenlijk ook dat er een gemeente is die haar wel graag als burgemeester wil. Want dit komt gewoon niet meer goed natuurlijk.
Geef die vrouw in hemelsnaam een burgemeesterschap. Die wil weg.
Iets anders, die wil dus echt weg. Ik bedoel, voor Delft heeft ze al gesolliciteerd toen het kabinet nog niet gevallen was. Dat geeft dus al aan dat zij toch wel na een poosje heeft gedacht, ja, ik zit hier toch niet op mijn plek. Tijd om verder te zoeken. Dat haal je nu ook niet meer weg. En je ziet ook bijvoorbeeld, Klaver werd gisteren dan verkozen tot fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. Geen Lala aan zijn zijde te vinden op geen enkel beeld, hoor. Die zat heel ver aan het andere uiterste van de tafel. En dat doet ertoe in dat soort vergaderingen.
Maar moest ik ook nog heel erg denken aan oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Die altijd vertrekkende Kamerleden, die Kamerleden die tussentijds vertrokken, streng toesprak. En beschuldigend dat ze het eigenlijk maar niks vonden dat dit niet de manier is waarop met het Kamerlidmaatschap behoort om te gaan. En ook al kan ik me voorstellen voor iemand als Esma Lala, dat als je niet op je plek zit, dat je inderdaad door moet kijken, vind ik het eigenlijk niet oké om zo met dit ambt om te gaan. Dat kan toch niet?
Eens. Ik vind het denk ik vooral kwalijk dat ze niet gewoon gestopt is na een periode van 2 jaar, zeg maar. En dat ze per se nu weer opnieuw verkozen wilde worden. Dat had ze denk ik beter niet kunnen doen, omdat nu zo duidelijk is dat ze niet op haar plek zit hier.
Nee, want dan is het echt een springplank geworden. Dan is het van even in de Kamer en dan kan ik weer op de hogere positie in de lokale politiek.
Is dat al wel veel langer, hoor, de Tweede Kamer. Het is niet meer het summum van de politiek eigenlijk in Nederland. Ik denk dat er voor heel veel mensen de harde cultuur, ik bedoel niet alleen in uren die je maakt, maar ook gewoon onderling. Het is heel persoonlijk. Nou, iemand als Lala heeft er natuurlijk ook heel veel last van gehad. En ook het feit dat dit nu allemaal over haar uitlijkt, is ook gewoon op persoonlijk niveau ontzettend naar. Dus ik kan me ergens ook wel voorstellen dat mensen zich ook gewoon vergissen in het Kamerlidmaatschap. En een burgemeesterspost ergens in de luwte, zelfs als het van een grote stad is, is denk ik nog altijd een stukje aantrekkelijker dan het monnikenwerk hier.
Nou, laten we hopen dat ze misschien of zich kan herpakken in het Kamerlidmaatschap, of misschien toch dan een interessante functie ergens anders vindt. Uiteindelijk is iemand die diep ongelukkig is, die in een zetel zit, is waarschijnlijk ook niet een heel effectief Kamerlid. Dus wat dat betreft is het misschien maar beter dat ze ergens anders wat vindt op een zeker moment. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot vrijdag.
Tot vrijdag.